Frank de Zwart, kom naar voren. Frank is socioloog aan de Universiteit in Leiden. Doet heel veel, vooral internationaal onderzoek naar processen van identificatie, zelfidentificatie. En ik vermoed dat hij daar de focus op zal leggen.
Dankjewel. Ik ben eigenlijk in dit onderwerp gerold op een iets wat vergelijkbare manier uit een onderzoek naar de effecten en de aard van categoriseringen van bevolkingen door overheden. En daarbij heb ik mij in eerste instantie geconcentreerd op landen buiten Europa en onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van overheden om wat wij noemen integratiebeleid of antidiscriminatiebeleid te voeren op basis van categorieën. Er is een belangrijke reden voor overheden om bevolkingen bij beleid strak te willen categoriseren, en die moet niet onderschat worden, die speelt ook in Nederland een belangrijke rol, en dat is efficiëntie. Het is eenvoudigweg, bijna alle overheidsambtenaren en politici zijn zich bewust van de grote nadelen en de onzuiverheid van categorieën. Het is geen nieuws als je in Nederland vertelt dat de categorie Marokkanen eigenlijk een non-categorie is, omdat de Marokkanen een buitengewoon diverse en steeds diverser wordende groep zijn. Maar de overheid kan eigenlijk nauwelijks fatsoenlijk beleid voeren zonder die categorieën te hanteren, om de simpele reden dat een breder, een universalistisch beleid, wat eigenlijk de burger op burgerschap aanspreekt, en wat eigenlijk een ideaal is wat ook in het RMO-advies zit en waar velen van ons deze dagen voor zijn, als een overheid daarmee gaat werken en precies de problemen wil aanpakken, wordt beleid veel duurder, om de eenvoudige reden dat die bredere categorieën over-inclusief zijn. Er zitten veel te veel mensen onder, dan kun je je beleid niet precies landen. En dat kost heel veel geld. Het is een niet te onderschatten overweging die van praktische aard is, maar op de achtergrond van politieke besluitvorming over ja of nee en hoe dan categoriseren altijd een rol speelt in bijna alle landen. Ik heb onderzoek gedaan in India, daarna in Amerika, en een vergelijkend onderzoek in verschillende Europese landen naar hoe komt die categorisering tot stand. En ben gaandeweg dat onderzoek gefascineerd geraakt door Nederland, door het Nederlandse beleid. Nederland is natuurlijk niet uniek, er zijn maar heel weinig landen in de wereld waar geen etnisch en raciale categorieën-systemen worden gehanteerd. Frankrijk is het bijna archetypische uitzondering aan het worden. Maar Nederland heeft wel een heel unieke eigenschap. En eentje die mijn aandacht trok na wat van andere landen gezien te hebben. Nederland doet dat namelijk op een uitzonderlijk strakke top-down manier. In Nederland worden etnische categorieën en raciale categorieën simpelweg door de overheid opgelegd aan de bevolking. Ik merk bij studenten, als ik daarover vertel, dat ze daar eigenlijk zelden over hebben nagedacht. En dat is ook wel logisch, omdat wij hebben in Nederland geen traditie van zelfidentificatie. En de reden daarvoor is eigenlijk heel eenvoudig. Wij hebben in Nederland geen bevolkingscensus, geen volkstelling meer, sinds 1971 is de laatste geweest. En je ziet in alle landen ter wereld bijna dat de harde kern van de overheidscategoriseringen wordt ontleend aan de categorieën die worden gemaakt en worden voorgelegd aan de bevolking in de volkstelling. Maar wij hebben geen volkstelling. Ironisch genoeg is de reden daarvoor dat de Nederlandse bevolking in de jaren 70 niet hield van staatswegen opgelegde categoriesystemen. Oh, ironie. Want zonder volkstelling is in de loop der tijd door de enorme expansie en technische ontwikkeling in de statistiek de informatie over de Nederlandse bevolking zodanig goed gedetailleerd geworden dat er helemaal geen volkstelling meer nodig is. We noemen dat nu, of CBS noemt dat, de virtuele volkstelling. Buitengewoon gedetailleerd, beter dan je het ooit kan doen door langs de deuren te gaan met mensen te vragen. En alle informatie die de staat nodig heeft, komt uit die virtuele volkskring, die bovendien ook weer niet te onderschatten goedkoop en efficiënt is. Het probleem daarvan, maar dat zijn wij eigenlijk ontwend, het nadeel daarvan is dat ons niet meer gevraagd wordt wie wij zijn. En daarvan hebben de meeste van ons betrekkelijk weinig last. Maar minderheden, de zogenaamde allochtonen, hebben niet gevraagd of ze allochtoon mochten zijn. Dat is een label wat hen is opgelegd. En zelfs de identificatie van mensen als Marokkaan of van Marokkaanse afkomst, Turkse afkomst, Surinaams, etc., we kennen dat allemaal, is allemaal van staatswegen opgelegd. Dat is een uniek verschijnsel. En wat ik eigenlijk heb geprobeerd om te onderzoeken, althans om een begin te maken met een onderzoek daarvan, is wat zijn daarvan nou de effecten? Nou, een van de effecten die ik zie, en die ik fascinerend, maar ook buitengewoon onaangenaam vind, is dat die categoriseringen worden om te beginnen gebruikt op grote schaal in integratiebeleid. Er is een enorme industrie van rapporten, rapportages, wetenschappers, journalisten, die allemaal gebruik maken van deze officiële staatscategorieën. Die zijn hopelijk toegankelijk op de website van het CBS. Je wil niet weten wat je daar allemaal kunt vinden over de allochtoon. Daar is een non-stop stroom van rapporten en studies en artikelen en nieuwtjes komt uit die database. Precies op de manier die Bart heeft uitgelegd met door het leggen van statistische verbanden, waarbij oorzakelijke verbanden vaak niet heel evident zijn, maar die verbanden die kun je, ja, als je een beetje leuk met statistiek om kan gaan, kan je enorm veel verbanden leggen tussen van alles. Alle databanken zijn gekoppeld, dus je weet echt verschrikkelijk veel. En die stroom van rapporten, die vaak met heel goede bedoelingen om beleid te ondersteunen worden gemaakt, die worden zonder uitzondering altijd weer opgepakt door de media. Met als gevolg dat onze media, we hebben nu wat minder last van vanwege de verkiezingen, maar standaard staan onze kranten, televisierubrieken, radioprogramma's bol van de nieuwtjes over allochtonen. Ik heb in een artikel wat ik heb geschreven een rijtje, wat dingen op een rijtje gezet uit een paar dagen kranten uit de trein en mijn eigen huiskrant. U weet het misschien niet, maar allochtonen hebben veel minder brandalarmen in hun huis dan autochtonen. En gebruiken ook bijna twee keer zoveel water als ze douchen. En ze hebben ook heel bijzondere seksuele problemen. Ja, zeker. Nou, er is een klein voorbeeldje. Je kunt dit soort informatie non-stop uit de Nederlandse media halen. Ik heb dat een beetje in kaart gebracht. Waarom gebeurt dat? Hoe gebeurt dat? Wat is eigenlijk het industriële complex wat daarachter zit? Vergeef me de term. En geprobeerd te laten zien dat een van de effecten daarvan is misschien niet direct harde stigmatisering, maar in ieder geval wel het voortzetten van de gedachte bij de bevolking van Nederland dat wij zijn een verdeelde samenleving. Onze samenleving bestaat uit etnische categorieën die heel anders zijn, andere dingen doen. Van elkaar verschillen. Er wordt dus eigenlijk een soort voortdurende bevestiging van etnische grenzen in onze media gestrooid. Dat blijft niet zonder effect. En dat zie je ook als je gaat kijken naar interviews en artikelen en uitingen van vertegenwoordigers van minderheden. Dan zie je ook vaak dat men hier erg over klaagt. De belangrijkste klacht van minderheden op dit moment, voor zover ik kan zien in Nederland, is niet men niet erkend wordt of dat er geen multiculturele samenleving meer is of whatever. Nee, de belangrijkste klacht is dat mensen niet mee mogen doen. Als ondanks het feit dat ze hoog zijn opgeleid, een baan hebben, al twee generaties in Nederland wonen, toch altijd weer als anders worden bestempeld. Dat is denk ik mede een gevolg van deze sterke categoriseringsdrift. Wat ik heb geprobeerd op een aantal momenten is een soort alternatief aan te dragen. En eigenlijk is mijn argument, en dan zal ik ophouden voorzitter, een tweetrapsraket. Als je diep in mijn hart kijkt, denk ik eigenlijk dat ik het eens ben met het NMOF-advies dat we er radicaal mee zouden moeten ophouden met etnische categoriseringen. We hebben ze niet nodig. Ooit dienden ze om allerlei leuke dingen voor de mensen te doen, toen we nog een soort multicultureel verdelingsmechanisme hadden. Nu dienen ze vooral voor wat minder prettige repressie, veiligheids- en criminaliteitsbeleid. Dus dan is eigenlijk ook ja, de morele grondslag daaronder wat minder sterk. En dan ben ik het helemaal eens met het RNO-rapport, om ja, als we het dan niet meer gebruikt om verdeling tot stand te brengen, doe het dan maar weg. Maar tegelijkertijd denk ik, nou, als je dat doet, dan ben je in feite net zo autoritair top-down bezig als de staat nu. En een alternatief daarvoor, een wat democratischer alternatief, is dat je zou kunnen zeggen, nou, voer self-identification in. Dat is niet eenvoudig, want wij hebben geen volkstelling, maar het is best op te lossen. En laat mensen die dat graag willen, zichzelf als behoren bij een etnische groep of juist niet profileren. Dat is een democratische manier. Het is misschien een tussenstap in mijn hoop op weg naar het afschaffen van die categorisering, maar het is misschien wat beter haalbaar. Maar daar zit een groot nadeel aan en daar kunnen we denk ik verder over praten. Dan krijg je, en dat komt uit het vergelijkende onderzoek wat ik doe, als effect dat etniciteit gepolitiseerd raakt. Du moment dat je zelfidentificatie gaat invoeren, staan er mensen op die ook anderen gaan recruteren om zichzelf op een bepaalde manier te identificeren, om een groep te vormen en daarmee politieke en andere vormen van macht op te bouwen. Amerika is daar een prachtig voorbeeld van, dat is een non-stop proces. Engeland kent dit proces ook op grote schaal. Als je de censusgeschiedenis van Engeland bekijkt, dan zie je voortdurend dat dit soort groepen opstaan. En dat zou je kunnen noemen doelverschuiving, dan kom je heel ver af van het integratiebeleid, dan krijg je een soort politisering van etniciteit. Mijn antwoord op die kritiek, dat is natuurlijk een kritiek op mijn voorstel zelfidentificatie in te voeren, mijn antwoord is ja, dat is waar, maar so what? Als mensen dat graag willen, en dat is een democratisch proces en men wil gepolitiseerde etniciteit, dan moet dat maar. Daar kunnen we over nadenken, daar kunnen we over spreken en dat kunnen we eens beslissen. Het is niet aan de staat, vind ik, om direct te zeggen ja of nee. Maar dat is een discussiepunt en zoals je hoort ben ik zelf ook niet helemaal overtuigd of we dat wel willen. Mag ik hierbij
dan?
Ja,
zeker. Dank. Ik kan straks, als daar behoefte is, ook wel even kort de redeneerlijn. Van de RMO ook nog wel even heel kort schetsen, maar in ieder geval wordt dat wel voldoende duidelijk uit de eerste twee bijdragen dat we het hier echt hebben over de rol van de overheid.